En wij proberen weer een draad op te nemen in de eerste hoofdstukken van het boek Esther, waar wij de vorige keer gezien hebben dat Vasti, de koningin, zou gebracht worden voor het aangezicht des konings. Zij wilde echter niet en daarna hoefde het niet meer. Zij werd de laan uitgestuurd, waarna advies gevraagd werd aan de wijzen van Suzanne, van de Burcht, van het koninkrijk der Meden en Perzen. En van die wijzen doet Memucan het woord. Dat is in vers 14 waar de man geïntroduceerd wordt. En in vers 16 spreekt hij namens de zeven. Toen zei de Memucan voor het aangezicht des konings en der vorsten, dubbele punt, aanhalingstekens, en daar komt hij dan. En het eindigt in vers 21, het einde van het vers, en de koning deed naar het woord van Memucan. Memucan wordt vertaald of met macht hebben of met kundig zijn. Het lijkt mij het laatste te zijn, want als men kundig is, heeft men kennis en kennis is macht. Het gaat om de wijsheid die hij vertegenwoordigt. Hij vertegenwoordigt bovendien zeven man die samen die wijsheid voorstellen als het ware, maar Memucan voert het woord en zegt: Vasti moet weg, er moet een ander voor in de plaats komen. Het is een prachtige uitspraak trouwens, in het einde van vers 19, dat Vasti niet ingaat voor het aangezicht van de koning Ahasveros, en de koning geven haar koninkrijk aan haar naaste, die beter is dan zij. Dat lijkt mij toch een redelijk duidelijke, dan wel herkenbare uitspraak. Want wij hebben die uitspraak een paar keer vaker in de Bijbel, althans woorden van dezelfde strekking. Matthäus 21, waar staat in vers 43 dat het koninkrijk van u zal weggenomen worden en gegeven aan iemand anders? Zo letterlijk staat dat er niet, maar het staat er wel, hè? Want er staat, daarom zeg ik u lieden, Matthäus 21, vers 43, dat is ongeveer hetzelfde als het zij u dan bekend, maar zo staat het in Handelingen 28, vers 28. Want daar staat het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, die zullen horen. En hier staat in Matthäus 21, vers 43, daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods, dat is de zaligheid toch in de praktijk, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En die zullen horen, zei Paulus in Romeinen 28, vers 28. En heb ik in één moeite door twee schriftplaatsen aangehaald waar woorden van dezezelfde strekking staan. En het staat hier natuurlijk nog iets uitgebreider. Want ja, hier in Matthäus 21 wordt deze uitspraak min of meer ontleend aan de hele gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Zij hadden een wijngaard, maar die bracht niks op. Dat wil zeggen, de wijngaardeniers hielden de vrucht voor zichzelf. Zij verzuimden de vrucht van de wijngaard te brengen tot de heer van de wijngaard, zoals Vasti verzuimde tot de koning te komen. Je kunt nog afvragen of ze dat eigenlijk wel kon, maar dat doet er nou verder niet toe. Wat tot u door moet dringen is dat Vasti en deze boze wijngaardeniers een beeld zijn van de wet, dan wel van het Joodse volk onder de wet, de heerschappij van de wet en alles wat er mee te maken heeft. En dat was natuurlijk ook het geval in Handelingen 28, waar we aan het eind van de Bijbelse geschiedenis terechtgekomen zijn en waar Paulus ongeveer het laatste woord doet en daarmee ook wat afsluitende opmerkingen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid, dat is de wijngaard, dat is het koninkrijk Gods, aan heidenen gegeven is en die zullen horen. De specifieke ga ik daar nu verder maar niet op in, maar het gaat om het bekende verschijnsel dat de een ontslagen wordt en de ander ervoor in de plaats komt. We hebben trouwens nog meer van dit soort uitspraken, maar ja, eigenlijk worden we geacht ze te kennen, dus ik kan er niet uitgebreid op ingaan. Wij kennen bijvoorbeeld ook Lucas 16... De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Die rentmeester die bracht de goederen van zijn heer door en dus werd tot hem gezegd: gij kunt niet langer rentmeesteren. Gij kunt niet langer rentmeester zijn. Dat wil zeggen, hij kreeg zijn ontslag aangezegd op niet al te korte termijn. Dat wil zeggen, hij kon nog een paar maanden aanblijven. En toen zei de Heer Jezus daarover: nou, het zou verstandig geweest zijn als hij die wet die hij bediende maar niet al te serieus zou nemen, die hele huishouding. Want hij zou toch ontslagen worden. En zolang hij er nog het beheer over had, kon hij dat beheer dus ook een beetje losjes nemen. Dat is precies wat Hebreeën 8 zegt. Die zegt: al 600 jaar voor Christus zei Jeremia dat er een nieuw verbond zou komen ter vervanging van het verbond der wet. En dus, zegt Paulus, was 600 jaar lang het oude verbond oud en nabij de verdwijning. Waarom neem je het nog zo serieus? Het verdwijnt toch. Het is een aflopende zaak. Er is niks meer aan te doen. Ontslag is aangezegd, want Israël, het Joodse volk bedoel ik, was de rentmeester van het rentmeesterschap der wet. Het was een onrechtvaardige rentmeester en de Heer zei: gij kunt niet langer rentmeester zijn, maar over 600 jaar komt er iets anders voor in de plaats. En dus, zei de Heer, die onrechtvaardige rentmeester is heel verstandig, want wat hij deed is vrienden maken onder de heidenen. En jullie Joden die vasthouden aan de wet, doet daar onverstandig aan. Je zou beter die wet loslaten en je vrienden maken onder degene die geen wet hebben. Want daar kom je uiteindelijk terecht. Je mag blij zijn als die je zullen opnemen straks als je op straat staat. Dus maak maar vast vrienden. Dus oud en verouderd en nabij de verdwijning. Want door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Door de wet kan men niet tot God naderen. De wet zegt: doe dit en gij zult leven. En daarmee naderen tot God. Maar het kan niet. Omdat de mens daar nou eenmaal niet aan kon voldoen. En dat is wat uitgebeeld wordt in de figuur van de koningin, Vasti. Toen het zover was dat ze opgeroepen werd om haar eigen bezigheden, haar eigen feestje, om voor de vrouwen in haar eigen huis, om dat te verlaten, bleek zij niet capabel. En Memuchtan, de wijze, dan wel de wijsheid, zegt: dat kan nooit meer wat worden, maar het is niet goed, eruit. En terecht, want even terugschakelend naar het Joodse volk onder de wet, daarover wordt in de Bijbel gezegd van Gods wegen: om uwentwil wordt mijn naam de ganse dag gelasterd. Als men zegt, die God, dat is die God van Israël. En dan moet je eens kijken hoe dat gaat met Israël. Hoe het er met Israël voor staat. Die God hoeven wij niet. Dat is precies wat Memuchtan zegt. En we hebben dat vorige keer uitgebreid gelezen. Die zegt: nou ja, als de mensen dat horen, dat Vasti, de koningin, de vrouw van de koning, niet eens aan de koning is onderworpen, dat is een slecht voorbeeld. Die moet eruit. En zo heeft God het gedaan met het Joodse volk. Dat vindt men niet prettig, maar die Bijbelse waarheid blijft gewoon gelijk. En hoeveel bezwaar men ook heeft tegen wat men noemt vervangingsleer of vervangingstheologie, ik kan het ook niet helpen. De Bijbel zegt: van hen is het koninkrijk Gods weggenomen en gegeven aan een ander volk. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Dat is geen theologie, dat is gewoon lezen wat er staat. Gegeven aan een ander volk. Dat is niet de eind van het verhaal, maar bij nader inzien, het is ook niet het begin van het verhaal overigens. Er is een goede reden voor waarom de huishouding van de wet, inclusief de huishouder daarvan, namelijk het Joodse volk, ontslagen zijn geworden uit die positie. Die huishouding is opgeheven, er komt totaal wat anders voor in de plaats. En dat is wat uitgebeeld wordt, uiteraard. En het is in overeenstemming met Memuchtan. Dat wil zeggen, de wijsheid. Zeg maar gewoon, de wijsheid Gods. En u weet toch hoe dat verhaal verder gaat? Ook zonder dat ik al die schriftplaatsen ga opzoeken. Paulus zegt: wij prediken wijsheid, maar het is een wijsheid die bedekt was. Wij prediken wijsheid bestaande in verborgenheid, 1 Korinthe 3, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat die vervanging, om zo te zeggen, want ik gebruik dat woord dan toch maar, die verwisseling van mijn part, dat die wel degelijk onderdeel uitmaakt van het plan van God. Het is duidelijk na te volgen in de Bijbelse geschiedenis en in de profetieën natuurlijk, dat een en ander volstrekt in overeenstemming is met het plan Gods. Dat wil zeggen, die wet was niet voor altijd bedoeld. Sterker nog, die wet is een tijdelijke zaak. En eigenlijk de wet, de bedeling van de wet, de huishouding van de wet, blokkeerde in de praktijk de vervulling van de beloften die God aan Abraham gedaan had. Dat is niet theologie, dat staat gewoon kant en klaar, expliciet in Galaten 3 en 4, leerstellig uiteengezet. Dat is nog niet eens symboliek, dat is gewoon klare taal. Zolang de wet daar was, stond de vervulling van de beloften Gods in de weg. En de beloften zouden vervuld worden uit genade. De wet blokkeert dat. En dus moest de wet beëindigd worden, opdat degenen die onder de wet waren verlost zouden worden en alsnog de zoonstelling zouden verkrijgen op grond van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan had. Dat is Galaten 3 en 4, om maar eens wat te noemen. Dat je diezelfde verwisseling ook vindt, uitgebreid in Romeinen 9 tot en met 11, ja, dat is ook zo. Alleen dat is wat lastiger om daarna te verwijzen, omdat er zoveel meer details bovendien ook gegeven worden. Het is niet makkelijk om dat even te citeren, maar niettemin, het is wat daar uiteengezet wordt, namelijk hoe de zaligheid als zodanig, al die beloften die God aan Israël gedaan heeft, wel degelijk vervuld worden aan de gemeente. Een ander volk in de praktijk. En dat het een ander volk is, zei Jacobus ook in Handelingen 15. Alleen in Handelingen 15 voegt Jacobus eraan toe dat die situatie niet altijd zo blijft. Die zegt namelijk, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En hij zegt dat in Handelingen 15, waar de kwestie was of gelovigen onder de wet moesten leven. Met andere woorden, of gelovigen als het ware werden toegevoegd aan het jodendom. En moesten geacht worden joods te zijn dan wel te worden. Jacobus zegt, nee, zo is het niet. En Petrus zei, nee, het is zelfs andersom. Want Petrus zei daar dat joden zalig moeten worden gelijk als de heidenen, namelijk uit genade. Hij zegt dat wij, joden, zalig moeten worden gelijk als ook zij. Het gaat dus om een ander volk, wel degelijk. Zie? Maar in de eerste plaats gaat het om een andere bediening, een ander verbond enzovoorts. En vast die mag dan een begerenswaardige vrouw geweest zijn, want dat is wat haar naam betekent, naar mijn beste weten, het is altijd een beetje twijfelachtig, maar vooruit. Ze mag dan begerenswaardig geweest zijn, maar dat wordt van de wet ook gezegd. Sterker nog, het wordt al gezegd van de boom der kennis des goeds en des kwaads, en het was dik 1500 jaar voor de wet. Maar het was een beeld van de wet, hè? Die was zeer begerenswaardig. Het was een begeerlijke boom om verstandig te maken en zo. Zag er allemaal goed uit. Tot in Romeinen aan toe, waar staat de wet is heilig en rechtvaardig en goed. In Romeinen 7. Niettemin, zegt Hebreeën 7, maar die wet wordt vernietigd om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Die brengt de mens niet tot God. Als men onder de wet leeft, blijft men van God gescheiden. Dan heeft men onder de wet misschien een feestje in het vrouwenhuis. Maar waarom moeten man en vrouw gescheiden worden eigenlijk? Nee, ik gun het ze van harte, zuster, daar gaat het niet om, hè. Op hun tijd. Of het zo gezellig is, heb ik eens nagevraagd. En ik heb van heel wat vrouwen gehoord dat dat helemaal niet gezellig is. Maar dat heb ik niet op persoonlijke titel, zal ik maar zeggen. Heb ik van niemand anders. Dus vooruit. Maar waar het om gaat, is dat dit goed tot ons door zou dringen. Wat hier gebeurt. Dat wil zeggen, wat hier uitgebeeld wordt, hè. De wet mag prima zijn, mag allemaal mooi zijn, maar brengt de mens niet tot God. En een volk levend onder de wet leeft niet in gemeenschap met de Heer. En als je zegt, maar er waren er onder de wet toch die, en zal ik zeggen, ja, maar nou praat u over wat anders. Nou praat u over gelovigen in de dagen van de wet. Een gelovig overblijfsel. Dat ook de wet niet kon houden, maar dat in ieder geval geloofde in de Heer Jezus Christus. Maar dat had met de wet niks van doen. Men geloofde in de beloften Gods die hij gedaan had aan Abraham, Isaac en Jacob, zwart op wit. En daar vertrouwde men op. Men geloofde in de komst van de Messias, die eeuwig leven, in ieder geval rechtvaardiging van zonde tot stand zou brengen en dat soort dingen meer. Maar dat gebeurt niet door de wet. Het gaat om een gelovig, niet religieus, gelovig overblijfsel. Dat was er altijd en het heeft met de wet zelf niks van doen. En ook in onze dagen vind je in kringen waar men in het algemeen onder de wet of wat er voor door moet gaan leeft, daar vind je wel degelijk ook gelovigen. Het is jammer, want ze hoeven niet onder de wet te leven. Het zou een verrijking voor hun geestelijk leven zijn als ze zich bewust waren dat ze werkelijk van Gods wegen van die wet verlost zijn. Wij leven in nieuwtestamentische tijd. Daar zou men geloven, net als in oud-testamentische tijd. Alleen in nieuw-testamentische tijd zou men niet meer onder die wet leven. Zodat er niets meer is wat ons scheidt van God. De bedekking uit 1 Korinthe 11, de bedekking van het aangezicht is weggenomen. Zodat we hem zouden kennen, aangezicht tot aangezicht. Maar Vasti en de koning, dat was niet aangezicht tot aangezicht. Integendeel, en daarom verdween zij, de koningin. Ze wordt 10 keer genoemd trouwens. Ik neem de tijd niet om die schriftplaatsen te geven. Dat kunt u met de concordantie zelf ook. En u kunt ook het hoofdstuk doorlezen en even turven. Vasti wordt 10 keer genoemd. En 9 keer geloof ik is ze de koningin. Alleen als het gaat over dat ze weggestuurd wordt, heet ze niet meer de koningin. De koningin. De begeerenswaardige, wat is er mee mis? Het antwoord is eigenlijk niks, maar ze komt niet tot de koning. En dat is de situatie van de wet, want het getal 10 in de Bijbel duidt in de eerste plaats op het woord van God. Het heeft allerlei afgeleide toepassingen, maar 10 is het woord van God en wij kennen het als 10 geboden en we kennen het als 10 maal in Genesis 1 en 2, geloof ik. In Genesis 1. En God zeide, God spreekt 10 keer. 10 is het getal van het woord van God. Het kwadraat daarvan, dat wil zeggen 10 maal 10, is 100. En 100 staat voor geloof. En daarmee wedergeboren, behouden worden, ingaan in het koninkrijk. Heb ik u wel eens verteld. 100 vind je in de Bijbel bij gelegenheid 3 keer achter elkaar. Namelijk bij de poort van de voorhof van de tabernakel. Die is 20 breed en 5 hoog. Dat is 100 vierkanten. Hè? En daarna krijg je de deur. Dat is de ingang van de tabernakel, namelijk de eerste tabernakel, die is 10 bij 10, dat is dus ook 100. En daarna krijg je nog een keer het voorhangsel, en die is even groot uiteraard, 10 bij 10, dat is ook 100. 3 maal vind je dus hetzelfde uitgebeeld. 100 staat voor het ingaan in het heiligdom, het ingaan in het nieuwe verbond. Maar 100 is gewoon de vervulling van 10 van het woord van God, en dus staat het voor geloof. Vandaar dat je ook nog een kudde hebt met 100 schapen en dat soort dingen meer. Ga ik nou verder niet op in. Hoe oud was Abraham ook alweer toen hij 100 jaar bij de geboorte van Isaac. Zoiets. Ik bedoel, dat beginsel herhaalt zich de Bijbel door. En die moet je eigenlijk kennen, dat is wel handig. Vast die 10 maal, uitbeelding van het woord van God, meer in het bijzonder de wet. Ook dus van het volk aan wie het woord van God is toebetrouwd. Alleen ja, er komt zo niks van terecht. En dat is waar het om gaat, hè. Wet is ons tegen, zei Paulus. Wet uit geboden en inzettingen bestaande is in die zin ons tegen. En dat handschrift zal aan het kruis genageld worden. Dan wel uitgewist worden. Met dank aan Colossens hoofdstuk 2, waar dat staat. Wij moeten naar hoofdstuk 2 langzamerhand, hè. Na deze geschiedenis, Esther 2 vers 1. Na deze geschiedenis, toen de grimmigheid van de koning Ahasverus gestild was, gedacht hij aan Vasti en wat zij gedaan had en wat over haar besloten was. Toen zeiden de jongelingen des konings die hem dienden, men zoeken voor de koning jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht. En de koning bestelde, aangezicht is niet alleen aangezicht, dat weet u, hè. Dat is helemaal hoe het eruit ziet, hè. Het moet er toch een beetje feestelijk uitzien, dacht ik. Maar goed. En de koning bestelde toezieners in al de landschappen zijns koninkrijks, dat zij vergaderen alle jonge dochters maagdenschoon van aangezicht, tot de burg Susan, tot het huis der vrouwen onder de hand van Hegai, des konings kamerling, bewaarder der vrouwen, en men geven haar versierselen. De tragiek, wat heb ik u al gezegd, van dit schriftgedeelte, hier eerste hoofdstukken van Esther, is natuurlijk dat men deze hoofdstukken benadert, en eigenlijk het hele Bijbelboek vanuit de ethiek, en dan zich afvraagt wat dat eigenlijk voor een beschaving of cultuur is, waar de koning vrouwen verzamelt alsof het olifantjes zijn, zal ik maar zeggen. Schoot me zo gauw niks anders te binnen. Bedankt aan prins Bernhard. Ja, oké. Zaliger. En men heeft er allerlei commentaar op, maar men ziet niet meer waar het over gaat natuurlijk. Hè. Die vrouwen zijn een beeld van de volkeren als zodanig. En ze worden verzameld door de koning. Zo werkt dat nou eenmaal. En daaruit moet er één specifiek gekozen worden. Zoals de Heer in de tijd in Exodus 19 zei. Hij zei tot Israël, gij zijt mij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, want de ganse aarde is van mij. Met andere woorden, hij zei, al die volkeren zijn van mij en ik heb dus ook het recht om één uit al die volkeren te verheffen tot priesterlijk koninkrijk, tot een koninklijk volk. En hier gaat het over al die vrouwen. Je moet de beeldspraak begrijpen. Je niet bemoeien met cultuur of ethiek of wat dan ook. We leven niet onder de wet. En je moet begrijpen waar het hier over gaat. Uit al die vrouwen zou er één worden aangesteld officieel tot koningin. En die zou deel hebben dus aan het rijk van de koning. Op wat voor wijze dan ook, want daar gaat het verder niet over. En een en ander moet gebeuren. Onder de hand staat er. Dat vind ik een mooie. Onder de bescherming, onder de leiding, onder de hand. Letterlijk vertaald in Esther 2 vers 3. Onder de hand van Hegai, des konings kamerling. Een mooie naam. Nee, het is niet hetzelfde als Haggai. Dat is een misverstand. Haggai is trouwens Gagai en niet Hegai. Dit Hegai komt van eigenlijk van overdenken. Het is het woord overdenken in Psalm 1. Hij overdenkt de wet of het woord van God enzovoorts. Psalm 1 vers 2. Maar eigenlijk betekent het woord fluisteren. Halfluid, mompelen als met negatief vertaald. Maar het is eigenlijk fluisterend spreken. Dat wil zeggen, met alleen adem. Fluisteren. Zonder dat je je stembanden gebruikt. Dan komt er alleen adem door. Als je geen stembanden hebt, kun je nog wel fluisteren. Maar u begrijpt toch waar Hegai een beeld van is dan, of niet? Van de geest natuurlijk. Van de Heilige Geest. Alleen adem. Hij spreekt wel, maar niet hardop. Hij is alleen pneuma. Namelijk adem. En adem is geest en geest is adem. Het is hetzelfde woord. Hij spreekt in het verborgene. Het is het werk van de geest. Zoals we dat kennen in onze tegenwoordige tijd. De Heer spreekt wel, en daarom staat er ook in Hebreeën, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. En aan de andere kant zeggen we toch, en toch spreekt hij niet. Nee, niet hardop, maar hij spreekt wel. Hij zorgt wel degelijk dat wij het woord God zijn, en daarmee zijn woord horen. Dat is zijn bediening trouwens, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En toch is er geen geluid en zijn woorden worden niet gehoord. Met dank aan Psalm 19 voor deze uitspraak. Of moeten we gewoon Romeinen 8 citeren? Maar de geest zelf spreekt, vertaald met bidden, dat is ook niet een onrechte, maar het woord betekent hardop spreken. De geest zelf bidt voor ons, spreekt voor ons, met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat betekent niet dat hij spreekt in tongen. Dat heeft men ervan gemaakt, omdat men zo'n schriftplaats nodig had. En dan maak je er gewoon een. Hè. Maar dat betekent juist dat hij niet hardop spreekt. En toch spreekt hij. Zie, dat is de geest. Dat is hoe de Heer in ons werkt, hoe hij dat doet. En dat is wat uitgebeeld in de figuur van Hegai, des konings kamerling bewaarde de vrouwen. Die zou de vrouwen verzamelen, om zo te zeggen, voor de koning. Was de bedoeling. En dan staat er, en de jonge dochter die in des konings oog schoon wezen zal, want dat is het advies wat gegeven wordt, hè. De jonge dochter die in des konings oog schoon wezen zal, worden koningin in steden, in plaats, in steden van Vasti. Deze zaak nu was goed in de ogen des konings en hij deed al zo. En daarna worden ons de volgende hoofdpersonen geïntroduceerd, waar we al een hoofdstuk lang op wachten natuurlijk. Er was een Joods man op de burg Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man van Jemini. Als ik daaraan bij terechtgekomen ben, dan denk ik altijd, ja, ja, nou weten we het wel. Of dat dacht ik al. Want als je leest, de zoon van Simei, de zoon van Kis, dan weet je al, dat moet iemand uit Jemini zijn. Hè? Je weet toch wie Jemini is? Dat is Benjamin, ja. Benjamin. Mijn rechterhand. En Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. Niet zoon der smarten, zoals men abusievelijk in onze dagen nog vaak zegt. Want dat is Benoni. Moeder noemde hem Benoni en vader noemde hem Benjamin. Weet u nog? Die eerste Benjamin, zoon van Jacob en Rachel. Nou goed, maar dit is iemand uit de stam van Benjamin. Het is wel een leuke, want je hebt ogenblikkelijk je associaties. Toch zo werkt het, hè? Als je een beetje je Bijbel kent, dan komen die dingen boven. Iemand uit de stam van Benjamin en hij heet een Jood. Wat eigenlijk niet kan, omdat een Jood is nou eenmaal uit de stam van Juda. Maar nu heb je een Jood uit de stam van Benjamin. En dat komt omdat de term Jood en ook Juda, dat hetzelfde is overigens, de aanduiding is van weliswaar de stam van Juda, maar dan inclusief het stammetje van Benjamin, dat immers aan Juda werd toegevoegd bij de splitsing van het Rijk in de tijd. Het Rijk werd immers gesplitst in Juda en Elfstammen. Maar de Heer zei, had hij al tegen Jerobeam van de 10 stammen op voorhand gezegd. Hij zegt, het Rijk zal splitsen en ik geef u er 10. Dat wil zeggen, je zou er 11 krijgen, maar je moet er 1 afstaan. Want er zou een lamp van Jozef zou bij Juda blijven. Dat wil zeggen, Juda kreeg het stammetje van Benjamin mee en de Benjaminieten worden dus sindsdien ook Joden genoemd. In de zin van, ze maken deel uit van de 2 stammen van Israël. Maar eigenlijk Benjamin bij Juda vertegenwoordigt daar de 10 stammen, namelijk Jozef, was het idee. Nog eens iemand die Jood is en uit de stam van Benjamin. Ik weet er maar 1. Al hebben sommigen beweerd dat alle discipelen uit Benjamin waren. Iemand had uitgevonden dat de Galileërs, dat waren Benjaminieten, en de Judeërs waren uit de stam van Juda. Ik denk dat dat wat simplistisch en kort door de bocht is gedacht. Want je leest dat in heel de Bijbel niet. Je hebt er ook geen aanwijzing voor. En laat staan dat je al aanwijzing zou hebben dat Paulus weer uit Galilea zou gekomen zijn. Zo van, de Joden hadden in Nieuw-Testamentische tijd 2 gebieden, Judea en Galilea, en het waren 2 stammen, Juda en Benjamin. En in Judea wonen uiteraard de Joden, want zo heet het land dan, en dus wonen de Benjaminieten in Galilea. En aangezien alle discipelen uit Galilea kwamen, wat ook nog hangt, waren het Benjaminieten. Maar dat vind je in de Bijbel niet terug. U bent gewaarschuwd, hè? Wat je in de Bijbel terugvindt is de unieke positie van de apostel Paulus, die Jood heet, uit de stam van Benjamin was en bovendien was hij een Romein. En vooral bovendien was hij een Romein. Dan moet iets wezen. Waar we over praten hier is over het einde van het oude verbond, vast die weg. En het begin van het nieuwe verbond, Esther geïntroduceerd. En u en ik weten dat als er iemand was die daar iets mee te maken had, onder de mensen zal ik maar zeggen, als iemand was die daar richting aan gegeven heeft, naast de Heer Jezus overigens, was het Saulus van Tarse, uit de stam van Benjamin, de Jood. En bovendien, Paulus was dan ook nog een heiden, dat wil zeggen een Romein, was officieel staatsburger van het Wereldrijk van die dagen. En het leuke is, dat was Mordechai uiteraard ook. Vers 5. Er was een man, een Joods man, een Jood, staat er, op de burg Susan, wiens naam was Mordechai. Ja, als het een Galdese naam is, en dat is het gebied van de Mede en Perzen, dan zijn er die het afleiden van de naam Marduk, Mordek, Marduk, een van de Galdese goden. Wij kennen hem trouwens als Mars, de oorlogsgod, aanbidder van Mars. Het lijkt mij sterk. Er is een andere Galdese afleiding, die vertaalt Mordechai gewoon met een kleine man. En met die vertaling lijkt mij niks mis te zijn. Want die ene andere Benjamin niet, een andere Jood uit de stam van Benjamin die wij kennen, die heette Saulus, veranderde zijn naam in een heidense naam Paulus. En wat betekent Paulus? Nou, een beetje ruim nemen, een kleine man. Heeft gewoon dezelfde betekenis. Nou ja, letterlijk zegt men Paulus betekent belemmerd, tegengehouden. In de zin van klein. Gedrongen, klein. Dat was hij ongetwijfeld ook. Daarom hadden de Corinthiërs, die grote havenarbeiders, zal ik maar zeggen, in Corinthe, hadden geen respect voor hem. Hè? Een kleine mannetje, zeiden ze. Met een kleine mannetje met een grote mond. Stond hun niet aan. Maar goed, een kleine man. Waarom ook niet? Er is ook een Hebreeuwse afleiding van de naam. Die is niet al te moeilijk. Mor is namelijk mirre. En dekai, dat er achteraan komt, betekent gevloeid. Dan wordt het gevloeide mirre. Mirre die vanzelf vloeit. Dat schijnt de meest kostbare vorm van mirre te zijn. Mirre meteen in de vorm van, nou ja, in de functie van zalfolie eigenlijk. Maar waar we terechtkomen is dus inderdaad bij de Messias, bij de gezalfde. Het enige wat men ervan kan maken, via het Hebreeuws, via het Galdeus, een kleine man, maar via het Hebreeuws, gevloeide mirre. Je komt letterlijk die naam tegen eigenlijk in Exodus 30 vers 23, in het Hebreeuws althans, waar Exodus 30 vers 23, waar die gevloeide mirre, die deel uitmaakt van de zalfolie, de heilige zalfolie. Er worden 5 delen van genoemd, zal ik maar zeggen. 5 samenstellende delen, om zo te zeggen. 1 daarvan is vanzelf gevloeide mirre. Maar het brengt ons dus bij de heilige zalfolie en daarmee dus gewoon bij de gezalfde, bij de Messias. Zodat je aan de ene kant Mordechai kunt zien als een type van de Heer Jezus Christus, de Messias. Aan de andere kant kun je hem zien als een beeld van de apostel Paulus in de nieuwtestamentische tijd. En dat je daar geen keuze tussen hoeft te maken, blijkt uit Handelingen 13. Dat is een uitspraak die alles van doen heeft met dit onderwerp. In Handelingen 13 namelijk, waar de kleine man uit Benjamin, de Jood, Saulus, het evangelie predikt aan de Joden in de synagoge van Antiochië in Klein-Azië. En u weet hoe het ging. De Joden hadden wel interesse, maar de heidenen ook. Die vroegen of ze de volgende week ook mochten komen naar de synagoge om Paulus' prediking aan te horen. En toen kwamen ze, toen kwam bijna de hele stad kwam samen, zeiden ze. Iedereen kwam. En toen vonden de Joden dat, aangezien er zoveel heidenen waren die er belangstelling voor hadden, vonden ze het niet joods genoeg meer. Het was niet exclusief meer en dus hoefden ze het niet meer en begonnen zij de prediking te lasteren. En toen zei Paulus als reactie daarop dat de Joden het niet wilden, maar de heidenen wel. Heb u hem al? De Joden wilden niet, maar de heidenen wel. Toen zei Paulus in vers 46, met vrijmoedigheid, zei je dat? Het was nodig dat eerst tot u, Joden, het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoont en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt. Zij wilden niet komen tot de koning. Zij wilden niet komen tot de Heer Jezus Christus, die het onderwerp was van Paulus' prediking, uiteraard. Net zo min als vastie, om zo te zeggen. En dus zei Paulus, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan de uiterste der aarde. Om die uitdrukking gaat het nu. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zullen horen. Wanneer? Handelingen 28? Nee, hier al in handelingen 13 in elk geval, hè? Maar waar het om gaat is dit. De uitspraak, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde, is ontleend primair aan Jesaja 42 en secundair aan Jesaja 49, allebei vers 6, staat er onder in uw Bijbel, dus dat is makkelijk. Maar het zijn daar uitspraken over de Heere Jezus hoogst persoonlijk. Lees dit maar eens na. Het is de Heer zelf die daar aan het woord is en die zegt, ik zou Israël terug verzamelen, maar Israël liet zich niet verzamelen. En toen heeft de Heer tot mij gezegd, ik had wel wat meer op het oog dan alleen de terugverzameling van Israël. Ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen en tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Met andere woorden, het was een uitspraak in Jesaja 42 en 49 over de Heer Jezus Christus. En Paulus, zonder aarzelen hier, past diezelfde uitspraak op zichzelf toe en zegt, God heeft mij gesteld tot licht der heidenen om te zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. En dat maakt natuurlijk ook geen verschil. Het is de Heer die zich bedient van de apostel Paulus. Of je nou van de Heer zegt dat hij is tot zaligheid tot, en licht der heidenen tot aan het uiterste der aarde, of je zegt het van Paulus, in de praktijk maakt dat geen verschil. Het betekent inderdaad dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. En daar gaat het maar om. Paulus vertegenwoordigt de Heer Jezus Christus. Dus wat je van de een kunt zeggen, kun je van de ander ook zeggen. En er zijn wel meer schriftplaatsen die dit bevestigen in de praktijk, maar daar ga ik maar verder niet op in. Het gaat erom dat u het beginsel begrijpt. Mordechai is een beeld van de Messias en anders gewoon van de zaligheid onder het nieuwe verbond, waarvan de Messias, namelijk Christus, het hoofd is en waarvan hij de middelaar is. En dat wordt inderdaad vertegenwoordigd door de apostel Paulus. Het wordt vertegenwoordigd door Benjamin. En via Benjamin wordt het gepredikt aan de Joden. Hij is het licht des Heren bij Juda enzovoorts. En Mordechai is daar een pracht van een uitbeelding van. Inclusief de heidense context, de Medo-Persische achtergrond. De heidense context waarin deze geschiedenis zich afspeelt. Want Paulus was en bleef gewoon Romein. Sinds zijn geboorte en van moeders lijf aan was hij van Gods wegen verkoren tot zijn bediening. Om namelijk Christus te openbaren. Van wie hij dus in zeker opzicht ook een beeld is. Nou, dat is Mordechai. Vroeger trouwens noemde men dat feest van Purim, dat is de Joodse herdenking van de geschiedenis van Esther, noemde men de dag van Mordechai. Hè? In de oude Joodse geschriften kom je dat tegen, het feest of de dag van Mordechai. Men vindt Mordechai belangrijker dan Esther. Beslot, Esther deed ook maar gewoon wat Mordechai zei en het wordt bij gelegenheid vele malen herhaald. Hè? Het was Mordechai. Op de achtergrond, maar hij deed zijn werk. Het is precies wat de Heer doet in onze dagen. Daarna gaan we verder in vers 6. Mordechai was weggevoerd van Jeruzalem met de weggevoerden die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda, de welke Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. Dat wil zeggen, het gaat over de wegvoering in Babylonische ballingschap. De Babylonische overvoering heet het in Matthäus 1, waar de geschiedenis wordt aangehaald. Het neemt niet weg dat al tientallen jaren hiervoor de Joden toestemming hadden gekregen om terug te keren naar Jeruzalem. Maar om een of andere reden deden ze dat niet, de meesten niet namelijk. Want ja, Judea, Jeruzalem, Canaan is een land dat zijn bewoners opeet, zei de profeet ergens. Ik meen dat het Ezechiël was die het zei. Dat wil zeggen, het is een gevaarlijk land. Zeker ook voor de Joden en zeker ook in onze dagen. En dus waren ze hier gewoon nog steeds in de ballingschap, om zo te zeggen. Als vreemdelingen onder de heidenen. En dan staat er over Mordechai in vers 7. Hij was het die opvoedde Hadassa. Deze is Esther, de dochter zijns ooms. Het meisje heette dus Hadassa, dat is niet Mirre, maar Myrte. Dat is ook een plant trouwens. Myrte is een struik. Hij komt in de Bijbel nogal eens voor, want hij groeit in de omgeving, namelijk rondom Jeruzalem, volgens Zacharië 1 vers 8. En bovendien ook in het Jordaandal, langs de Jordaan, dat beroemde struikgewas aan weerszijden van de Jordaan. Verwijst op een of andere wijze naar Israël. Maar Myrte, alleen het is wat lastig uit te leggen. De Myrte heeft de betekenis van een getuige. Dat zit hem in de getalswaarde van het woord, dat is de makkelijkste manier om het uit te leggen. Myrte heeft een getalswaarde van 74. En 74 is ook het woord ad, ad. Hij heeft de betekenis van een getuige. Dat mag niet verwonderlijk zijn dat het die betekenis heeft hier, want Esther is die getuige. Zij spreekt dus ook inderdaad. Maar beter nog, Esther is nou eenmaal in de praktijk een uitbeelding van de gemeente. En de gemeente wordt geacht het woord van God te hebben ontvangen en daarvan te getuigen. Daarmee zijn we precies weer bij ons onderwerp terecht. Want Petrus zei tot ons als gelovigen, zei hij, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden van degene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat wil zeggen, verkondigen, ja, getuigen dus van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En de aardigheid van die woorden uit 1 Petrus is dat ze natuurlijk ontleend zijn aan Exodus 19 en daarna nog een hele reeks van schriftplaatsen, waarbij die uitdrukking, diezelfde uitdrukking van toepassing was op Israël, de roeping van Israël ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Maar Petrus zegt, dat volk op wie het van toepassing was, is ongelovig. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, de rotsteen der ergernis. En hij zegt, dat is ook zo geprofeteerd dat dat zo gebeuren zou. En dan volgt 1 Petrus 2 vers 9, maar gij, in aansluiting op, maar u die gelooft, uit vers 7. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat wil zeggen, dezelfde woorden die gebruikt werden ter onderscheiding van Israël als uitverkoren volk, worden in tweede instantie wel degelijk ook gebruikt voor de gemeente. Die op die wijze, op die manier dus, wel degelijk in de plaats van Israël gekomen is. Als volk van God, als volk waaraan de woorden Gods zijn toebetrouwd, opdat die woorden Gods ook gesproken zouden worden. Dat is de roeping van de gemeente als priesterlijk volk in onze tegenwoordige tijd. En dat blijft trouwens altijd zo, maar ja, dat is een beetje buiten de orde nu nog. Maar het houdt inderdaad in dat in de toekomst zelfs, als Israël alsnog tot bekering gebracht zal worden, dat de gemeente daar een belangrijke functie in zal vervullen. Dat is na de opname van de gemeente wel te verstaan, maar het neemt niet weg dat wij als gemeente een verantwoordelijkheid hebben en ook zullen hebben nog steeds voor Israël. Een getuigende functie. Nou goed, meer wil ik daar nu niet van zeggen, want we hebben nog gelegenheid genoeg om dat in de toekomst ooit nog eens aan te halen, ook in verband met de geschiedenis van Esther. Maar we zouden begrijpen dat die Myrte de uitbeelding is van dat woord van God dat gesproken zou worden. Vandaar dat je die plant, die struik vindt rondom Jeruzalem. Omdat het woord Gods primair gepredikt zou worden aan, maar ook thuis hoort in Jeruzalem. En dat onder verwijzing naar Zacharië 1 vers 8... waar die Myrte in dat verband genoemd wordt. Verder ga ik er niet op in, want het maakt ook niet uit verder. Ze heet voortaan Esther. Deze is Esther, de dochter zijns ooms. Hetgeen toch ook een aardige is. De dochter van zijn oom. Dat wil zeggen, Esther was een nicht van Mordechai. Nou moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen dat dat woord oom nogal veel toepassingen heeft, waaronder die van geliefde. En het kan ook ruim opgevat worden als een geliefde, namelijk een verwant. En dat kan een heel verre verwant zijn. Hoeft niet noodzakelijk een oom te zijn in de tweede of derde graad, zoals wij die term kennen in het Nederlands. En dit lijkt of ik nou afbreuk doe aan wat er precies staat. En dat is niet het geval, want we kennen datzelfde begrip, die oom en die dochter kennen wij ook uit het boek Genesis, waar het tamelijk gebruikelijk is in de geschiedenis daar, dat men zelfs trouwt met een nicht. Waarbij dus twee takken van de familie bij elkaar komen, alsnog. Want we vinden het in de eerste plaats met Abraham, die trouwt met zijn halfzuster. Nou, dat is nog net niet zijn nicht, maar het scheelt weinig. Maar Isaac trouwt met zijn nicht Rebecca en Jacob trouwt met twee van zijn nichten, namelijk Lea en Rachel. Dus dan heb je langs die drie generaties, vind je hetzelfde beginsel al terug. Namelijk, er is een relatie met de andere tak van de familie. Nou zou ik het liefst een hele ochtend uittrekken om dat verschijnsel te demonstreren en de betekenis daarvan. Maar dat kan ik nou niet doen. Maar het hele verhaal is in de praktijk illustratief voor de situatie zoals wij die in onze bedeling kennen. Namelijk daar waar het met de ene tak van de familie wat moeilijk verloopt, wordt de geschiedenis voortgezet via, door middel van, de andere tak van de familie. En dat is wat we in Genesis tegenkomen. Je vindt het later ook nog. Een van de mooiste voorbeelden vind ik altijd persoonlijk nog de geschiedenis van David. Die wordt opgevolgd door Salomo en die wordt opgevolgd door Rehabeam en zo een heel eind verder. Tot aan koning Jechonias aan toe en zijn opvolger, dat was trouwens ook zijn oom Zedekia. Maar het hele verhaal is dat de troon van David vererft via Salomo en die zijn volgende afstammelingen, maar die tak van de familie sterft wel degelijk uit, want Jechonias was de laatste uit die tak bij de wegvoering van Jechonias en wat er verder gebeurde. Dat wil zeggen, die heeft geen afstammelingen en dus ook geen opvolgers op de troon, want na Jechonias komen de troonsrechten terecht bij Salatiel, Sealtiel in het Oude Testament, Salatiel in het Grieks van Matthäus 1, en daarna Zerubabel, die we tegenkomen in de geschiedenis van de terugkeer uit ballingschap onder Ezra, Nehemia, Zacharia enzovoorts. Maar die lui staan er niet van Salomo af, maar van de andere tak van de familie, namelijk van Nathan, de broer van Salomo. De ene tak sterft uit, of althans loopt fout, gaat iets mee mis. En door de andere tak wordt dan het erfrecht in stand gehouden. Iets wat trouwens ook geregeld wordt in het beruchte zwagerhuwelijk in de wet. Hetzelfde verhaal, als iemand geen nageslacht heeft en sterft, dan zou zijn broer nageslacht voor hem moeten verwekken. Dat is dus in zekere zin ook de andere tak van de familie. En dit Bijbelse gegeven drukt zich in hoge mate uit in het verschijnsel dat niet algemeen bekend is, maar wat ik vaak genoeg genoemd heb langzamerhand. Dat is namelijk dat waar het werk gods via Israël en uiteindelijk via wat van Israël over was, het Joodse volk, doodloopt omdat het Joodse volk domweg niet wil, zet God zijn werk voort via de andere tak van de familie, namelijk via de 10 stammen van Israël, en daaruit wordt de gemeente gebouwd in onze dagen, officieel. Let op vooral op dat officieel, dat u er niet te veel consequenties aan verbindt. Maar het idee is nou eenmaal dat toen het Joodse volk ongehoorzaam was, dat wil zeggen ongelovig was, dat de zaligheid weliswaar aan de heidenen gegeven is, ik heb het vanmorgen al een paar keer aangehaald, of gewoon aan een ander volk dat zijn vrucht zou voortbrengen, maar dat andere volk is primair, of eigenlijk uitsluitend, maar het is de 10 stammen van Israël. Het is Efraïm, het ging van Juda weg en het werd gegeven aan Efraïm. Hier ging het van Vasti weg, het werd gegeven aan Esther. Dat Esther dus iemand is uit de andere tak van de familie van Mordechai, dat lijkt me een voor de hand liggende zaak. Als het er niet gestaan had, had je het niet gemist hoor, dat bedoel ik niet. Maar nu je het wel vindt, het is de dochter van zijn oom, ja, denk je, ja, vanzelfsprekend. De dochter van zijn oom, natuurlijk, het is weer het oude verhaal uit Genesis, het is de andere tak van de familie. Zodat Esther dus op een of andere wijze weliswaar een beeld is van de gemeente, maar vooral de achtergrond van de gemeente steekt er ook achter, namelijk de 10 stammen van Israël. Ze heet niet voor niks Esther, namelijk de verborgene, Satar. En ik heb al eerder verteld dat woord Satar of Esther, wat ook de naam is van dit Bijbelboek uiteraard, dat is hetzelfde als het Griekse woord mysterion. En als je goed oplet, herken je het woord Satar in mysterion. Mysterie, daar zit het Hebreeuwse satar ook in. Verberging. En als er iets verborgen is in onze dagen, is het natuurlijk het werk Gods. Ook de gemeente, ook uw en mijn leven, want ons leven is met Christus verborgen in God. Het hele koninkrijk is verborgen. Maar als er nog wat verborgen was, los van dit onderwerp, waren het de 10 stammen van Israël, toch? Nou ja, ze zijn er wel. Maar niemand weet het, of niemand geeft er acht op, niemand let erop, niemand merkt het. En men redeneert het ook heel makkelijk weg. Net zo goed als dat men het werk van Christus in onze dagen wegredeneert en het daarna eigen werk voor in de plaats zet. En men noemt het nog christelijk ook. Het is wel aardig, de naam Esther komt trouwens 55 keer voor. Dat hoeft ook niemand te verbazen, want 5 staat sowieso voor verborgen dingen. Daarom is onze bedeling ook de 5e bedeling. Naam komt 55 maal voor en alleen nog maar in dit Bijbelboek, verder niet. Zo verborgen is het. Als je het boek Esther uit de Bijbel zou halen, dan mis je het verder helemaal niet, hè? Deze is Esther, de dochter zijns ooms, want zij had geen vader noch moeder en zij was een jonge dochter, schoon van gedaante, schoon van aangezicht. En als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechai ze zich tot dochter aangenomen. Haar ouders waren overleden. Het idee is dat ze dus haar identiteit was kwijtgeraakt. En wat horen we altijd over de 10 stammen van Israël? Hetzelfde verhaal, identiteit kwijtgeraakt, weet niet meer waar het vandaan komt, is je dat in ieder geval niet meer bewust. Is ook slecht aantoonbaar overigens en verder heb je er ook niks aan. Maar goed, het komt in hoge mate dus overeen en daar gaat het me maar om. Mordechai had haar zich tot dochter aangenomen. Dat is een mooie, hè? Aangenomen tot dochter. De uitdrukking komt ons toch redelijk bekend voor, lijkt mij. Alleen wij kennen het als aangenomen tot zoon. Maar ja, dit is een meisje, dus nou heet ze dochter. Aangesteld tot zoon. Dat is precies wat over de gemeente in de praktijk geleerd wordt. Die zou tot zoon worden gesteld, zou deel hebben aan het zoonschap van Christus. Kortom, wat Christus ontvangen heeft, zou de gemeente ook ontvangen. Zo staat het letterlijk in Openbaring 2. Hè. Gelijk de Vader mij gegeven heeft, zo heb ik ook u gegeven. Wat dan? Wel, zoonstelling, want daar gaat het daarover. Zoek dat verder niet op. Moet voldoende zijn dat het met erfrecht te maken heeft. En dat erfrecht van Mordechai dus overgaat naar de andere tak van de familie. Dat is waar het over gaat, hè. Vers 8. Het geschiedde nu toen het woord des konings en zijn wet ruchtbaar was en toen vele jonge dochters samenvergaderd werden op de burg, Susan. Onder de hand van Hegai werd Esther ook genomen in des koningshuis. Onder de hand van Hegai. De hand van Hegai uit vers 3. De Heilige Geest. Het is makkelijk te onthouden. Hegai. Heilige Geest, hè. Maar die jonge dochter, vers 9, was schoon in zijn ogen, in die van Hegai. En zij verkreeg gunst voor zijn aangezicht, daarom haastte hij met haar versierselen en met haar delen, geschenken wat het maar is, te geven. En 7 aanzienlijke jonge dochters haar te geven uit het huis des konings. En hij verplaatste haar en haar jonge dochters naar het beste van het huis der vrouwen. Wat het ook wezen mag, maar het betekent wel dat Esther op voorhand door Hegai wordt voorgetrokken boven al die andere eventuele kandidates. Nou ja, zo was het toen de zaligheid naar een ander volk moest gaan. Naar wie van die heidense volkeren dan? Is de vraag naar aanleiding van Matthäus 21. Het koninkrijk Gods wordt gegeven aan een ander volk. Aan de heidenen. Aan een ander volk. Een volk uit de heidenen. Maar welk volk uit de heidenen is de vraag? Nou, er was er één die daar zo op voorhand voor in aanmerking kwam. Van Gods wegen. En echt waar, als jongen heb ik dat al eens ooit bedacht. Zo van, nou ja, als de zaligheid van de Joden wordt weggenomen, dan zou het toch niet meer dan rechtvaardig zijn dat die zaligheid alsnog zou op zijn minst aangeboden worden aan de 10 stammen van Israël. Alleen daar lees je niet over in de Bijbel, dacht ik. Aan het andere deel van Israël. Dan zegt hij, ja, maar het was al niet meer Israël. Het was onder de heidenen. Dan zeg ik, nee, ja, dat is nou juist waar het om gaat. Dat is ook wat met de Joden gebeurde. Maar die hadden het evangelie gehoord. Die waren geconfronteerd met de Heer Jezus Christus en wezen hem en zijn boodschap af. Maar dan heb je altijd nog dat andere deel dat ongelovig was in het verleden, maar aan hen zou toch in de eerste plaats het evangelie gepredikt moeten worden. Om nogal wat redenen. Een van die redenen is natuurlijk dat het eerstgeboorterecht onder Israël natuurlijk toch berustte niet bij Juda, maar bij Efraïm. En dus ergens onder de heidenen. Daar zou het naartoe moeten gaan. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Historisch aantoonbaar, maar daar ga ik verder niet op in. Het gaat er maar om dat we die dingen hier herkennen en dat we dit beeld ook herkennen. Eén van al die meisjes moet het worden, maar één wordt er op voorhand voorgetrokken. Door de man die er helemaal niet over zou gaan, want koning Ahasveros moet kiezen. Maar je vindt er het werk van Hegai, die meteen al denkt van dit moet er worden, daar ga ik mijn best voor doen. Ik ga ervoor. En zo is het ook gebeurd. Begrijp je me goed? Als straks in de dagen van de wederkomst van Christus de Heer wil, en dat wil Hij, dat het Joodse volk als eerste van al die volkeren tot geloof komt, alsnog in de toekomst, trekt Hij het Joodse volk ook voor, ook chronologisch. Dat wil zeggen, als dan opnieuw vanaf het begin het evangelie moet gepredikt worden, dan zorgt de Heer ervoor dat het ook inderdaad gepredikt wordt, exclusief aan het Joodse volk. En als prediking alleen niet genoeg is, want het was ook in het verleden niet genoeg, laat hij het gepaard gaan met grote verdrukking. En die brengt hij dus ook als eerste alleen en uitsluitend over het Joodse volk. Net zolang totdat het volk, of wat er van over is, maar er blijft een volk, tot geloof komt. En daarna pas gaat het verhaal verder met de prediking van het evangelie aan de overige volkeren. Dat is pas na de 70ste week van Daniël, maar het zit volkomen logisch in elkaar, zo doet de Heer dat. En zo is ook aan het begin van onze bedeling het evangelie nogal rechtstreeks gegaan, inderdaad naar de stam van Efraïm. Dat is wat lastiger om dat aan te tonen. Het neemt meer tijd bij gebrek aan een algemene kennis van de geschiedenis. Maar niettemin is het zo, en daar ga ik nou verder niet op in. Maar het is wel wat hier geïllustreerd wordt. Van Esther staat vervolgens in vers 10. Esther had haar volk en haar maagschap niet te kennen gegeven. Ik vind hem prachtig. Ik heb gezocht. Of er niet ergens staat dat Esther een Jodin was, expliciet. En ik heb het niet gevonden. Begrijp je me goed? Historisch hebben wij daar geen twijfel over. Zij was een Jodin. Maar ze wordt niet zo genoemd. Het is Mordechai de Jood. En Esther, zijn nicht. Dan wel zijn aangestelde of aangenomen dochter. Maar daar blijft het ook bij. En wat er in bijzonder staat, expliciet, is niet Esther is een Jodin. Wat er expliciet staat, Esther had haar volk en haar maatschap niet te kennen gegeven. Het bleef verborgen. En dat was ook de bedoeling. Daarom is het zo lastig als wij erover spreken. Hoe dat zit met de oorsprong van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Maar wij weten het, als het goed is. God maakt ons de verborgenheid, Esther. De verborgenheid van zijn wil. Bekend, in het bijzonder met betrekking tot onze bedeling. Ik zeg er ook bij, wees zuinig op. Esther had haar volk en haar maatschap niet te kennen gegeven, want Mordechai had haar geboden dat zij het niet zou te kennen geven. Het blijft een verborgenheid voor de wereld. En vooral voor dat ongelovige Joodse volk. Ik moet zeggen, voor Vasti eigenlijk dan, voor alle duidelijkheid. Want die hoeven dat niet te weten, die moeten dat ook niet weten. Dat is de grote verrassing, en misschien ook teleurstelling, maar de grote verrassing voor het Joodse volk in de toekomst. Wanneer zij in de dagen van de grote verdrukking en daarna geconfronteerd worden met een gemeente die deel heeft aan de heerlijkheid van Christus. Een gemeente die wel degelijk juridisch zijn of haar oorsprong vindt in de belofte van eerstgeboorterecht zoals gedaan aan Efraïm. Het gaat hier dus over de verborgenheid van de 10 stammen. Daar komt het eigenlijk op neer. En zo blijft het even. Vers 11. Mordechai nu wandelde alle dag voor het voorhof van het huis der vrouwen om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar geschieden zou. Wat er ook gebeurt, Mordechai blijft op de hoogte, houdt zich geïnformeerd enzovoort. En voor zover er werk gedaan moest worden in verband met Esther, gebeurde door Hegai als uitbeelding van het verborgen werk van Christus. Ik heb geen moeite met dit soort uitspraken. Ik herken hierin wat ik al jaren geloof. Namelijk dat de Heer Jezus, Mordechai namelijk, dat de Heer Jezus heel goed wist hoe het in elkaar stak. En heel goed wist dat die gemeente die gebouwd zou worden na zijn opstanding niet primair Joods, maar primair Efraïmitisch zou zijn. Dat wil zeggen, niet primair Joods, maar heidens. Dan wel niet primair Joods, maar uit de 10 stammen van Israël. Natuurlijk wist hij dat. En je maakt er ook melding van in het Nieuwe Testament, alleen op zodanige wijze dat als je het niet geloven wil, hoeft het niet. Maar hij heeft het uitdrukkelijk over andere volkeren waar hij geëerd is en over andere schapen die hij ook moet verzamelen en al dat soort dingen meer. En de Joden wisten het ook, waar heeft hij toch al die kennis vandaan? Waar is hij geweest? Hij lijkt te komen uit een heel andere cultuur. Ja, dat zou je gedacht zijn, ja. Maar welke? Dat wisten ze niet. Nou ja, bij vers 11 denk ik zelfs nog aan Mordechai als uitbeelding van Saulus van Tarsen, Paulus, wat ik er straks ook gezegd heb. Het is niet alleen de Heer Jezus, het is ook een beeld van Paulus die in de praktijk het een en ander regelt. Maar u en ik weten hoezeer Paulus zich op de hoogte hield van wat er gebeurde, ook als hij er niet meteen rechtstreeks zelf de hand in had. En het is ook de verklaring voor zo'n merkwaardig hoofdstuk als Romeinen hoofdstuk 16, het slothoofdstuk van de Romeinenbrief, waarin de man uitstekend op de hoogte bleek te zijn van de gang van zaken in Rome. waar hij nog nooit geweest was zelfs, maar waar hij tientallen mensen van kende, van hun omstandigheden wist enzovoorts. Hij hield zich uitstekend op de hoogte en bedenkt daarbij dat die gemeente waaraan hij schreef, een gemeente, was rondom het huis van Ephraim, dat een domicilie, een huis letterlijk, een domus, een domicilie had in Rome. Ga ik ook verder niet op in, want het voelt mij te ver buiten dit hoofdstuk. Maar het maakt het makkelijker herkenbaar als je deze dingen leest. Hè? Er gebeurt van alles in het verborgene, maar die Mordechai weet alles. De Heer wist alles. Paulus wist alles. Vers 12. Waar staat, als nu de beurt van elke jonge dochter naakte om tot de koning Ahasveros te komen, nadat haar 12 maanden lang naar de wet der vrouwen geschied was, want er was een wet der vrouwen, een regel, dat is die regel die hier wordt toegepast, wet zeg ik altijd, is onderwijs, regel, norm, wat er maar wezen mag, en er is hier een norm, en er staat er ook achter, hoe dat in elkaar stak, want er staat, want alzo werden vervuld de dagen hare versieringen, zo heet dat, de dagen hare versieringen, 6 maanden met mirreolie, en 6 maanden met specerijen, dat klopt, dat zijn dan samen 12 maanden lang. Want zo was het voorschrift, staat er. 6 maanden met mirreolie, 6 maanden met specerijen en met andere versierselen, wat het maar wezen mocht, der vrouwen. Daarmede kwam dan de jonge dochter tot de koning, na die behandeling dus, zal ik maar zeggen. Al wat zij zeiden werd haar gegeven, ze hadden zelf ook nog inspraak in, dat zij de dame ging uit het huis der vrouwen tot het huis des konings. Des avonds ging zij daarin, was de bedoeling, en des morgens ging zij weder naar het tweede huis der vrouwen onder de hand van Saaskas, de kamerling des konings, bewaarde der bijwijven. Zij kwam niet weder tot de koning, tenware de koning lust tot haar had en zij bij name geroepen werd. Dat wil zeggen, zo was de gang van zaken. Met andere woorden, al deze maagden werden tot bijwijven van de koning. Daarna staat er in vers 15, als de beurt van Esther, de dochter van Abigail, en hier horen we de naam van de natuurlijke vader van Esther, Abigail, het is een misverstand, het is Abihail, er staat een he, men heeft het voor een geet aangezien, en dat maakt het voor ons lastig, want bij Abigail denken wij aan een vrouw, maar dat schrijf je niet met ch, maar met een g, Abigail. Maar dit is de naam van een man. Abigail. Betekent, mijn vader is krachtig. Mijn vader is macht. Krachtig. Dat zal best, want Esther is een beeld in eerste instantie van die 10 stammen van Israël, in tweede instantie van de gemeente die daaruit voortkomt, en van beide kun je zeggen, vader is machtig. En in beide gevallen gaat het om een erfenis die men ontvangt van de vader. Wat die 10 stammen betreft, die vader is natuurlijk gewoon God. Die zegt, Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene. In Jeremia 31 is dat. En dat betekent dat God iets te geven heeft als vader aan, met name Ephraim. En dus in het algemeen aan die 10 stammen van Israël. Waarnaar hier via die naam dus verwezen wordt. Vader is machtig. En als je het in 1 keer toepast op de gemeente, blijft het hetzelfde verhaal. Onze vader, degene uit wie wij geboren zijn, tot wiens erfgenaam wij gesteld zullen worden, is inderdaad machtig. En hij is machtig om dit te doen. Boven al wat wij bidden of denken en hoe dat allemaal maar heet, mag in de Bijbel, niet waar? Als de beurt van Esther, de dochter van Abihail, de oom van Mordechai, die hij zich ter dochter genomen had, naakte, staat er weer bij, hij had haar ter dochter genomen. Als die beurt aanbrak dat ze tot de koning komen zou, begeerde zij niet met al, afgekort tot niemendal, niets. Dan wat Hegai, des konings kamerling, de bewaarder der vrouwen, zeide. Want Esther mag dan later redelijk actief in de geschiedenis voorkomen, In werkelijkheid is ze nogal passief. Zij doet of wat Mordechai zei, of ze doet wat Hegai zegt. En in de praktijk is daar geen verschil tussen. Dus zij begeerde niets dan wat Hegai, des konings kamerling, de bewaarde der vrouwen zeide. En Esther verkreeg genade in de ogen van allen die haar zagen. Vers 15 nog steeds en dan vers 16. Alzo werd Esther genomen tot de koning Ahasveros, tot zijn koninklijk huis in de 10e maand, welke is de maand Tebet, in het 7e jaar zijns rijks. Is vers 17. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen, en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht boven alle maagden, en hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd. Ze wordt dus wel degelijk koningin en erft een koninkrijk. En hij maakte haar koningin in de plaats van, Vashti. Hoezo vervangingstheologie? Hè? In de plaats van Vashti, precies. Waarna aanbreekt een grote maaltijd enzovoorts. In eerste plaats, er was sprake van een heel jaar. 6 maanden zus en 6 maanden zo. Dus de 12 van het jaar verdeeld in 2 maal 6. En dat betekent dus dat na 12 maanden en bij het aanbreken van de 13e maand Esther tot koningin wordt. Hè? Het is wel een aardige, want dat getal 13, dat kennen wij. En het wordt ons hier ook een beetje opgedrongen in deze geschiedenis. Kijk, de naam Esther alleen al schrijf je met een 1, een 60, een 400 en een 200. Dat is bij elkaar 661. Dat wil zeggen een 6, nog een 6 en dan een 1. Hebben we die? Die kwamen we net tegen. 6 maanden dit, 6 maanden dat en dan 6 en dan 1. Tel je dat weer bij elkaar op, dan kom je dus bij de 13e terecht. 12 maanden lang, een jaar. En dan komt de 13e maand, de 13e. Komt bij een 13 terecht. Een aardigheid hiernaast is dat dit gebeurt op de burg Susan. Maar Susan komt van het woord voor Lely, Shoshana, Susanna, Shoshana. Dat schrijf je met een 306, een 300, een 50 en een 5. Tel het even snel bij elkaar op. 661. Komt hetzelfde uit als de naam Esther. Zij moest wel op die burg terecht. Dat kan niet missen. Je vindt hetzelfde verhaal. 6, 6, 1. En of het daaraan ontleend is of niet, weet ik niet. En ik weet ook niet of ik uit de Kabbala mag citeren. Het is dubieus. Nou, ik geef het dan toch maar als hoe dubieus het ook is. In die Joodse traditie heeft de Lely, de Shoshana, 13 bladeren. 6 rode, 6 witte en dan nog 1. Maar die kleur weet men niet. Dat kan van alles zijn. Die valt buiten de orde, wordt niet meegedaan. 6 rode, 6 witte en daarna weet men het niet. Ook 13 dus. Maar de aardigheid ervan is natuurlijk dat het hele verhaal gaat, ik heb het al gezegd, het gaat uiteindelijk over de roeping van de gemeente in de functie van, of als erfgenaam van, de 10 stammen van Israël, namelijk van Efraïm in het bijzonder. Maar de hoeveelste stam is Efraïm ook alweer? De 13e. Want je had de 12 zonen van Jacob, 1 daarvan was Jozef. Maar Jozef wordt overgeslagen, min of meer, over het hoofd van Jozef heen, wordt die erfenis gegeven, niet aan zijn oudste zoon, die dan een van die 12 geweest zou zijn, Manasse. In plaats daarvan wordt Manasse wel erfgenaam van Jozef, maar de eerstgeboorterecht wordt gegeven aan de andere zoon van Jozef, namelijk aan Efraïm. Zo hebben we ineens dus 13 stammen. En die 1 is buiten de orde. Efraïm namelijk. Maar daar komt de gemeente uit voort. En dat is het verhaal. Los daarvan, de Joden kennen de uitdrukking de 13e stam. In onze dagen, Joden weten wat dat betekent, de 13e stam. Daaronder verstaan zij die Joden die geloven in de Heer Jezus Christus. Wat wij populair noemen Messiaanse Joden. Zij noemen het de 13e stam. Zo van, die horen er niet bij, die zijn buiten het vierkantje, die tellen niet mee, de 13e stam. Terwijl iedereen weet, er zijn 12 stammen van Israël. Maar ze zitten heel dicht in de buurt natuurlijk, hè? De 13e stam. Maar dat moet je onthouden, de 13e. Even terug naar Paulus, hoeveel de apostel was hij? Met grote nadruk, de 13e. Hij neemt ook met grote nadruk afstand van de 12. Hij zegt, daar hoor ik niet bij, ik ben van andere orde. Men lezen Galaten 1. Natuurlijk, er waren nog meer apostelen, maar hij distancieert zich specifiek van de 12. Hij maakt zich tot 13e apostel. Maar onder die 13 komt in werkelijkheid eenheid tot stand, want het woord voor één, een eenheid, egat, is met een 1, een 8 en een 4... Dat is samen 13. Eenheid, gemeenschap, onder het nieuwe verbond. In het koninkrijk Gods, het koninkrijk van Christus, of wat het maar wezen mag. Wat heeft alles met die 13 te maken? Die 13e verbindt alles in zich. Dat is het verhaal. En dat is de betekenis van de naam Esther, dus in zekere zin. Het is de betekenis van de naam Susan, de burcht Susan. Maar het drukt zich ook uit in 6 maanden dit, 6 maanden dat. En dan breekt de 10e maand aan, de maand Tebet enzovoort. Maar dat is de 13e maand van die reeks, van dat jaar, om zo te zeggen. En later hebben we het er nog eens over dat die geschiedenis van Esther tot de climax komt in de maand Adar. Dat is officieel de 12e maand van het jaar, Purimfeest. Maar eigenaardig genoeg, er bestaat op de Joodse kalender wel degelijk ook een 13e maand. Dat is niet elk jaar zo, maar dat is als schrikkelmaand. En die heet ook Adar. Zodat de maand Adar ook nog wel de 13e maand kan zijn. Komt weer een keer terug. Onthou hem, hè. Nou goed. Terug naar Vers 17, de koning beminde Esther boven alle vrouwen. Hij maakte haar koningin in plaats van Vasti. Zij werd gekroond. Dat is precies wat over het Joodse volk, of althans over Israël, gezegd wordt in het Oude Testament. Maar u weet, daar is weinig van terechtgekomen. Maar onder het Nieuwe Verbond is het zeker zo dat het eerstgeboorterecht gekomen is bij Efraïm, dan wel gekomen is bij de gemeente. De gemeente namelijk is geroepen tot de troon en zal in de toekomst ook weggerukt worden tot God en zijn troon. Zal deel hebben aan de heerlijkheid en daarmee het koningschap van Christus. Als priesterlijk volk zou het getuigen, Hadassah. Maar als koninklijk volk zal het delen in de heerlijkheid van Christus onder het motto: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wat er volgt is in vers 18. Toen maakte de koning een grote maaltijd, al zijn vorsten en zijn knechten de maaltijd van Esther, de gaf landschappen rust en hij gaf verschenken. En u begrijpt toch waar het over gaat. Nadat Esther officieel tot koningin gekroond is, is er ineens rust in heel het koninkrijk, is er sprake weer van een maaltijd met alles wat we in het verleden daar al over gezegd hebben. Het is de uitbeelding van het nieuwe verbond, van de gemeenschap onder het nieuwe verbond, die maaltijd. En het is de vervulling van de beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob. In de eerste plaats aan Abraham, in u en in uw zaad na u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En hoe je dat ook keert of wendt, Galaten 4 zegt dat wij dat zaad zijn. Dat wil zeggen, we hebben deel aan Christus die het zaad is. Dat was Galaten 3, maar Galaten 4 zegt, wij zijn als Isaac. En dus erfgenamen van de belofte in ons zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En dat is wat vervuld zal worden, inderdaad, in de toekomst. Nu, voor een deel, want ook door de gemeente wordt het evangelie gebracht aan alle volken over heel de wereld. Maar meer nog zal dat het geval zijn na de opneming van de gemeente, als de gemeente definitief is aangesteld in de positie waartoe de gemeente geroepen is. Wij zullen voor vandaag weer hierbij laten en de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij weer uw woord mochten openen en ons mochten bezighouden met deze oude geschiedenissen die zo illustratief zijn, in het bijzonder voor uw tegenwoordige werk. We danken u dat we daardoor bevestigd mogen worden en dat we leerstellige waarheid uit het Nieuwe Testament in het bijzonder mogen herkennen in die beelden die tot ons komen via deze geschiedenis van Esther. Wij danken u dat we ons met uw woord mogen voeden en daardoor opgebouwd mogen worden in het geloof. Daardoor een beter zicht mogen krijgen ook op wat u in deze tijd doet, opdat ook wij individueel onze plaats daarin zouden leren kennen en innemen. Daarom danken we u voor deze morgen en bevelen onszelf bij u aan en vragen u, wees u ons nabij, maar boven alles verheerlijkt u uw naam in ons, omdat u ons daartoe geroepen hebt. Amen.